Wilt u uw Bijbels openen naar 2 Koningen, het derde hoofdstuk? We zijn van Elia eigenlijk naar Elisa gegaan, maar we lezen erbij ook van het ene hoofdstuk door het andere. En ik zal u ook zeggen waarom dat we dit allemaal zo lezen. Ik ga u eerst iets voorlezen, dat hoeft u niet op te slaan. Dat ga ik zo lezen. Moet u goed luisteren. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalel, Jared, Henoch, Methuselah, Lamech, Noach, Sem, Gam en Jafet. Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Emesech en Tiras. Kunt u dat nou zeggen? Nee? Niet uit het hoofd. Maar dit is allemaal het woord van God. En dat, daar vinden we het eigenlijk makkelijker meestal om, ja, wie zijn die mannen? Zullen we dat maar overslaan? Want, ja, ga je die kennen? Je gaat ze wel een keer ontmoeten, in ieder geval toch verscheidenen ervan. Ik kan niet zeggen allemaal, maar toch verscheidenen ervan. En sinds dat ze hierin staan, dit is het woord van God. En soms hebben we wel de neiging om wat van die delen van het woord van God, die misschien wat moeilijker zijn om te, zoals wij dat uitdrukken dan, om te begrijpen. Hoewel we er toch helemaal niets van begrijpen. Maar dan vinden we dat toch wel iets moeilijker om te begrijpen. Dus daarom lezen we het vaak niet. Veronderstel dat, ik zeg dat wel eens over het boek van Leviticus bijvoorbeeld, dat is dat boek waar al de bladzijden nog aan elkaar geplakt zitten. Dat is vaak het geval. Waarom? Omdat we, als we al die slachterijen lezen en al dat bloedvloeien lezen, dan zeggen we, nou laten we maar naar Johannes toe gaan, dat leest een beetje makkelijker. En zo wordt eigenlijk vaak het woord van God bekeken. Maar het is zo bijzonder als we gaan lezen hier ook wat we nu geopend hebben in het derde hoofdstuk van 2 Koningen. En je leest er van die koningen, dan dit is in de tijd, en het gaat er even over, aan de ene kant over Elisa, maar natuurlijk over hetgeen dat God doet. En dan is het hier apart als je ziet in wat voor tijd dat hij leeft. En als ik die tijd van Elisa bekijk, dan zeg ik, eigenlijk is die niet anders dan onze tijd. Misschien was het daar nog geen eens zo slecht. Als ik zie hoe de mensen nu met elkaar omgaan, dan zeg ik, nou, was dat toen erger? Nee, nee. Als ze aan alle kanten de gebouwen in elkaar laten ratelen en iemand zegt, ik zal wel zien hoe het gaat, dan is dat natuurlijk geen gedachte dat het een goede zaak is. Er is niemand die dat kan zeggen. Maar goed, wij gaan hier lezen en dan begint het toch weer op een aparte manier. En dan als je dan tegelijk maar voorstelt, terwijl we dit aan het lezen zijn, dat God hierbij is. En dat er niets is dat buiten God omgaat. En dat ook in uw leven er niets is dat buiten God omgaat. Zelfs al besteedt u er absoluut geen aandacht aan of het iets wel van God is, dan nog is God erbij. Hij ziet dat, hij weet dat, hij kent dat. En hij heeft er misschien, niet misschien, maar hij heeft daar een beoordeling, misschien wel een oordeel over. Maar er gaat niets buiten God om in u en mijn leven. En als dat goed is, dan is dat het mooiste wat je kunt bedenken. Dat God zo met je bezig is. Tegelijkertijd, als je niet om God geeft, dat kom je natuurlijk ook tegen. Dus we gaan dat even bekijken hier zo, wat er hier gezegd wordt. En houd dan in de gaten, dit is dus de tijd waarin Elisa leeft. En waarin hij het woord van God zal brengen. En tegelijkertijd hoe hij dat brengt. Het is een bijzondere profeet. Nou is ieder van die profeten is weer zo bijzonder. Ik vind het zo mooi dat er geen twee dezelfde zijn. Want hier ook In deze zaal zijn er geen twee dezelfde mensen. Je kunt eens een keer hebben dat een paar mensen op elkaar lijken, maar dat is dus niet zo. Ze zijn allemaal verschillend. Net zowel als de sneeuwvlokjes verschillend zijn, die allemaal naar beneden vallen. En als je Job die schrijft, of de in Job wordt erover geschreven, heb jij gezien naar de kennis van God in de sneeuw. De rijkdom van God in de sneeuw, de wijsheid van God in de sneeuw. Dan moet je maar even denken dat je staat morgens op en er ligt een, wij zeggen dan een voet van sneeuw. En dan zijn al die vlokjes, die zijn verschillend. Die gekomen zijn. Hoe is dat nou mogelijk? Want het laat even zien de grootheid van onze God. Dat we daarbij stilstaan en dat we eigenlijk als het ware met de mond open staan en zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe groot is mijn God? Hoe groot is uw God? Joram, nu, we krijgen direct een hoop inlichting hier bij de eerste paar woorden. Nu, de zoon van Achab. Nou, dat zegt al genoeg. Achab was ook nog getrouwd. Dus deze man had ook nog een moeder. En die moeder was... Daar gaan we nou even niks over zeggen. Maar Joram, die komt er wel uit voort. En werd koning over Israël de Samaria. In het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda. En hij regeerde 12 jaar. Apart, hè? Je ziet dus Joram en tegelijk wordt Jozefat er ook bij ingebracht. Daar gaan we ook eventjes naar kijken. En dat zien we ook, want straks maakt Elisa er ook een paar opmerkingen. Er is één ding dat ik heel graag mag van deze profeten, zowel van Elia als van Elisa. Ze zijn direct. Er wordt geen makkelijke woordjes gegeven om iemand een beetje gerust te stellen. Er werd gewoon gezegd wat God gegeven heeft en dat geven ze recht door. Er worden geen kromme stukken gesneden. Nou, dus hier is Joram en dan de zoon van Achab en die is koning over Israël, de Samaria. In het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, hij regeerde 12 jaar. Vaak vraag je af, hoe is het mogelijk dat wat van die mannen nog zo lang leven? Ze leefden niet lang, bij onze begrippen. En sommigen werden helemaal niet oud. Dat kun je zelf wel eens nagaan. Maar tegelijkertijd, als je ziet hoe ze leefden, is het wel eens opgevallen hoe lang dat slechte mensen kunnen leven? Veronderstel dat ik even vraag, we zullen dat nu niet nagaan, maar hoe oud is Mao geworden? Dat is maar eentje, ik denk dat die naam wel ergens bij de meeste bekend is. En de koning van Juda, hij regeerde 12 jaar. Hij deed dat kwaad was in de ogen des heren. En nu komt er hier een opmerkelijke opmerking. Doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder. Dat komt er nog wel even bij. De naam van de moeder wordt niet vermeld hier. Maar net zo goed natuurlijk. Want hij deed dat opgerichte beeld van Baal weg. Het wat zijn vader gemaakt had. Hij deed dus het beeld weg. Maar niet het aanbidden van deze Baal. Dat deed hij niet weg. Dus je zou kunnen zeggen, het beeld was er wel. Was er niet. Maar de aanbidding eraan was er wel terdege. Dus je kunt dus zien hoe hij doorging met wat Jeroboam ook gegeven heeft daarvoor alweer. En wanneer is Jeroboam gekomen? Dat brengt je ineens weer op een gedachte. Na Salomo, houd dat even vast. En evenwel hing hij de zonde van Jeroboam, de zoon van Nebat, aan die Israël deed zondigen. Hij week ervan niet af. Dus het ging gewoon door. Zijn. Soms dan lijkt het wel eens of er een beetje reformatie in iemands leven is. Hij deed dat niet meer. Maar het werd gezien beter. Er veranderde dus eigenlijk niets. En geliefde houdt dat in de gaten, dat als niet alles verandert en God werkelijk de leiding heeft van ons leven, dan verandert er niets. Dan gaan we gewoon door met hetgeen dat wij doen willen. Mesa, nu de koning der Moabieten, oh, daar komt hij erbij. Die was een veehandelaar. Zo, ik weet niet of hij ook op de markt stond, dat staat er niet bij. Maar in ieder geval was hij in de handel. Hè? En daar gingen heel wat beestjes om. De ene na het andere. Ik weet niet of dat ook handje klap deed daar. En bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren. We hebben dit eerder gelezen, dat hij toen dat Achab overleed, dat hij hiermee ophield. En 100.000 lammeren met de wol. Zo, wol was er ook nog bij. Maar het schiet als Achab gestorven was, dat de koning de Moabieten van de koning van Israël afviel. Dus toen hield hij ermee op. De schaapjes met de wol, die kwamen niet meer. Dat was klaar. En ziet Joram, die is dus zijn profijt gaat er eigenlijk een beetje aan verloren. Dus daar moeten we toch wat aan doen. Dus, weet je wat? Als je het zelf niet aandurft, dan kun je er altijd wel iemand erbij trekken, hè? Altijd iemand erbij trekken. En moet er iemand bij trekken dat je toch wel een beetje iets van verwacht. Dus hij gaat naar zijn vriend. De vriend? Ja, eigenlijk zat hier. Hier heb je nog een relatie ook, hè? En dat hebben we gelezen in 1 Koningen. Maar het geschiedde als Achab gestorven was, dus die koning der Moabieten van de koning van Israël afviel. Zo toog de koning Joram terzelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. Oh, ging hij ze even tellen. 1, 2, 3, 4. Dat zou wel even geduurd hebben, denk ik. Dat is een hele zaak als je dat allemaal gaat tellen. En zien hoeveel je er hebt. Dus hier iets interessants, als je het zo wil bekijken. En dan gaat hij in ieder geval, hij ging heen en zond tot Jozef had. De koning van Juda, zeggende: de koning der Moabieten is van mij afgevallen. Zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En dan zeide: ik zal opkomen. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt. Zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. Aan wie doet je dit denken? Wie is er met die paarden begonnen? Salomo. Een van de bijzondere dingen aangaande Salomo en wat je leest in de schriften, er wordt eigenlijk verder niet negatief over Salomo gesproken. Heel bijzonder. Want die heeft het natuurlijk op tent heeft hij toch wel, als je ziet, vrouwen. Oh, vrouwen. Al die vrouwen. Maar die brengen toch geen problemen? Ik word hier gezegd door een vrouw, pas maar op. Dus, en dat was niet eens mijn vrouw die dat zei. Dus. Goed, wat deden die vrouwen? Wat deden die vrouwen? Die namen zijn hart weg. Die namen zijn hart weg. En eigenlijk is dat heel vreemd, als je dat allemaal even bekijkt bij Salomo. Want wat gebeurt daar? Hij heeft dus vrouwen van die eten en die eten en die eten. En daar, die hebben allemaal een andere god. En hij maakt een beeld voor al die verschillende goden. En die gaat hij dus ook allemaal aanbidden. Dan ben je toch wel even bezig, hè? Je zou niet verwachten dat een zo wijs man zoiets zou doen. Zo zie je, we moeten maar niet veel denken aan onze eigen wijsheid. Of je moet het als één woord laten. Dan kan dat. Maar anders dan zou ik zeggen, het is wel, als je dit zo leest, dan is er één ding dat echt sterk naar voren komt, bij iedere stap en iedere gedachte en ieder moment, en ik zou zeggen bij iedere ademtocht. Heren, wat wilt u dat ik doe nou? En dan denk je toch even terug aan Daniel 5. We hadden het net over Daniel. Over Daniel 5, waar hij zegt dat uw adem, die is een hand van God. De God in wiens hand uw adem is. Bijzonder is dat, hè? Denk je er wel eens aan als je adem, bent ademhalen? Denk het wel, want anders dan zou je al gauw in elkaar zakken. En dan ben je een beetje moeilijker op te pakken. Maar moet eraan denken, dus bij iedere ademtocht, die krijg je van uit de hand van God. hoe dat we door de schriften erbij bepaald worden dat we bij iedere ademtocht, of dat we nu hier lezen of ergens anders, dat we zo nodig moeten zeggen, Heere, wat wilt u? Welke volgende stap? Maar wilt u me ook tegenhouden van de stappen die ik zelf zou maken? Zijn er geen stappen in uw leven die u zelf aan het maken bent? En dat zijn toch ongelukkige stappen? Dat zijn stappen met het ene been is een voet korter dan de andere. Hè? En dat zijn de stappen die je zelf maakt zonder de Heer. Pas op voor die stappen, want hier gaan we iets zien natuurlijk, dat kunnen we zo wel volgen. Hier gaat dus Jozefat, die gaat hier, en daar hebben we iets over gelezen. Want hoe komt Jozefat er eigenlijk bij om met deze man in zee te gaan? Of op aan te gaan, hoe je het dan noemen wil. Hoe komt hij erbij? Dat is moeilijk te verteren eigenlijk. Ik wil even kijken naar, dus er staat hier iets over in 2 Kronieken, als we het kunnen vinden. Dat is in de Bijbel. En in het 19e hoofdstuk, kijkt u het maar even mee. Daar gaat het dus over Jozefat. Jozefat, we noemen hem de goddelijke koning. En toch heeft hij wel een paar moeilijkheden. En ik denk dat nu is het niet mijn bedoeling om te zeggen hoe Jozefat wel of niet was. Het is de bedoeling dus dat wij ervan leren. Want het woord van God is ons gegeven om ervan te leren hoe we mogen wandelen, hoe we kunnen wandelen met de Heer in het licht van zijn aanschijn. In 2 Kronieken 19, daar lezen we deze woorden. En Jozefat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis Jeruzalem. En Jehu, dus dat is niet die later ook nog koning geweest is, maar de zoon van Hanni, de ziener, ging uit hem tegen en zei tot de koning Jozefat, zoudt gij de goddelozen helpen en die de Heere haten lief hebben? Kun je dat voorstellen, dat iemand dat tegen deze koning zegt? Dat moet toch wel diep doorgedrongen zijn, want dit zijn de woorden van God. Dit zijn niet de woorden van die ziener. Nee, die geeft die woorden alleen maar door. Als het goed is dat degene die spreken, die geeft alleen maar door de woorden die God door hen heen geeft. En anders is het natuurlijk een lege zaak als het gewoon eigen woorden zouden zijn. Maar deze ziener, die geeft dus door de woorden die God hem geeft te zeggen. En die komen dus, als we dat lezen over het woord van God, dat is een scherp snijdend zwaard. Dus die komen als een zwaard zo bij deze man naar binnen toe. Zitten ze? Zou gij de goddelozen helpen en die de Heere haten liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren een grote toornigheid. God is daar, we zeggen het heel voorzichtig, hè? Daar is God niet blij mee. Oh, is dat? Ja, dat is wel een heel verzachtende uitdrukking, hè? Maar dat is eigenlijk een beetje bedriegelijk, natuurlijk. Ja, als je gewoon zegt, hij is er niet blij mee. Nee, hier lezen we dus heel duidelijk, daar is God toornig over. Toornig. Je ziet ook later nadat hij, na deze, is hij ook overleden en heeft hem God weggenomen. En dat is vaak het gevolg. Het is goed dat God ons niet de dingen laat zien die we soms zien om ons heen. Ik denk dan zouden we toch wel een beetje meer schrikken nog dat als we zien wat er gedaan wordt soms. En dan zie je ineens is iemand ook vertrokken. Is dat wel eens opgevallen, dat om je heen, dan is er iemand, het leek wel of dat die het woord van God zou brengen, maar ergens was dat blijkbaar niet het geval, ineens weg. Heel bijzonder is dat, hè. Dus, en niet dat wij dat nou eens uit gaan zoeken, want dat is niet de bedoeling. We moeten altijd goed in de raad houden wat de bedoeling is, en dat we er wel altijd van kunnen leren. Het is altijd de bedoeling dat we kunnen leren. En nu is wat een van die dingen zo bijzonder is hier, is dat de grootheid van de genade van God, die zie je iedere keer. De grootheid van de genade van God. Wij zijn niet zo genadig. Nee, wij zouden zeggen, we zouden wel even in een rap tempo zouden deze mensen veroordelen en even aan de kant zetten. Maar dat doet God niet. God die laat iedere keer nog genade zien. Hebt u ook genade voor die mensen die niet zo lief tegen u zijn? Nou, dat mag u zelf bekijken. En hij zeide dus, ik ben nu terug in 2 Koningen 3. Ik weet niet waar u gebleven bent. En dus we zijn net bij die paarden geweest. En die paarden die lopen nog steeds. En die komen vaak voor. En die lopen overal mee weg. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vers 8. We zeiden, door welke weg zullen we optrekken? Dus nu zijn ze samengekomen. Ze gaan er samen gaan ze oorlog voeren. Ziet er niet zo best uit als ze samen zo oorlog gaan voeren. En ze zijn een ongelijk span. Kent u dat? Een ongelijk span. Misschien kan ik dat even een kleine voorstelling daarvan geven. We zijn natuurlijk die achtergrond van hoe de mensen in die tijd leven, zijn we wat kwijt. Ik zeg wel eens, als er zo'n oogstdag is, dan moet je beslissers naartoe gaan. Dan zie je hoe het er allemaal aan toe gaat. Maar ik ben een van die ouderen die nog met de paarden geploegd hebben. En dan als je, laat ons even veronderstellen, dat je met 2 paarden ploegt, dan kan het met 3 of met 4, dat maakt even niet uit. Maar laten we het even met de 2 nemen. Nou, dan moeten die gelijk trekken. Als je nu een sterke paard hebt, wat je dan doet, dan zet je hier zo aan de knoppen waar ze aan trekken, zet je even die hak zomaar een klein stukje om en dan moet deze harder trekken. Zie? Die heeft dan een korter stukje om te trekken en die andere een langer stukje en het langere stukje natuurlijk makkelijker. Hè? Nou goed, dat is de rest zou ik u bepalen. Maar hier zijn de dus, nu zijn paarden daar tegenwoordig niet meer aan gewend. Dan ga je naar een plaatsje waar ze nu aan ploegen zijn. En dat is eigenlijk een beetje vermakelijk. Een oudere neef van me, die ging er een keer naartoe en zegt tegen een van die mannen, zakjes voordoen het mot. Want die paarden, die gaan zo. Waarom? Een ongelijk span. Een ongelijk span. Nou, hier in de Bijbel, als ze het over een ongelijk span hadden, was dat iets anders. Dat was een os en een ezel. Zie, er waren verschillende dingen dat Israël niet mocht doen. Een van die dingen, ze mochten niet ploegen met een os en een ezel. De os was Gods knecht, de ezel was de duivels knecht. Die 2 mochten niet naast elkaar ploegen. Een ander ding is, je werd er 's morgens als je opstond, werd je er al aan herinnerd. Je mocht geen kleren dragen die van verschillende makelij, met andere woorden, die wol of linnen vermengd waren. Die mocht je zo niet dragen. Dus als je 's morgens opstond, dan zeg je, ik moet helemaal voor de Heer leven. Of ik kan helemaal voor de wereld leven. Hè? Dus er zijn verschillende dingen die je zag in als je 's morgens opstond. Nou, vooral als je natuurlijk in die tijd niet ging ploegen of iets dergelijks. Nou, dan haal je dat ook al als een ezel. Dat gaat ook al niet. En een ongelijk span. En dat kom je veel tegen. De waarschuwingen daartegen kom je geregeld tegen in de Bijbel. Maar die zijn vandaag aan de dag, zijn die een helletje aan de kant gezet. Want dat vinden we niet zo makkelijk meer. Want dan zou je alleen maar het woord van God recht kunnen brengen. Maar je moet toch ook een beetje oog hebben voor degene, voor je medemens. Toch? Zo wordt het toch gepraat vandaag. Dat is het excuus dat we maken. Nou, ik breng dat excuus niet, zeg maar alleen hoe het is. Dus hier nu zijn ze dus met z'n 2. Dan komt er nog één bij. Welke kant gaan we op? Dat is natuurlijk de eerste vraag, hè? Als je ergens naartoe gaat, waar gaan we naartoe? Welke kant gaan we? Ja, we gaan naar Moab, maar hoe gaan we daar naartoe? Nou, de ene zegt, zullen we deze kant op gaan? De ander zegt, zullen we die kant op gaan? En als je dus 2 verschillende hebt, die willen een verschillende kant langs. Nou, hier gaan ze dus door Edom, en dan kan Edom ook nog een handje helpen. Die is tenslotte toch nog wel schuldig aan Israël, dus dan moet die ook maar een handje helpen. Zo, dan gaat de koning van Israël, en de koning van Juda, en de koning van Edom. Daar zijn ze. 7 dagreizen zo, ze maken wel een hele omtrek ervan. Hè. Waarom zouden ze zo lang erover doen? Nou ja, dat neemt best een hele tijd voor je dat allemaal in orde hebt. Hoe dat allemaal geregeld moet worden. Maar ik denk ook dat ze het gewoon niet met elkaar eens waren. En ze, het nam ze twee keer zo lang. Als je het niet met elkaar eens bent. Gewoon hetzelfde. De ene zegt, nou, we gaan rechts. De andere zegt, we gaan links. Dan hebben we eerst weer een conferentie nodig natuurlijk. Hè. Dat neemt allemaal... Goed, het neemt dus een hele tijd geleerd dat ze onderweg zijn voor de werkelijk iets gaan doen. In plaats van, ze hadden iets anders kunnen doen, maar dat is nog niet gekomen. Zover hebben ze nog niet gedacht. Want dat scheelt echt een hoop tijd in je leven. Huh? Nou, we gaan dat eens bekijken, want dat staat hier. Dus, want ze moeten eerst vastlopen. Heb je dat ook, dat u eerst vast moet lopen, voordat dat u eigenlijk gaat naar de plaats waar u zijn moet? Nou, hier, kijk er maar, dat staat hier allemaal voor ons. En dus die koning van Edom. En als zijn 7 dagreizen onvertogen waren, dus nu zijn ze er. Oh, no, ze zijn er nog niet. Zo gaat het leger en het tweede de navolgde geen water. Oh, ze gaan allemaal omkomen. Ze dachten oorlog te gaan voeren, ze gaan omkomen. Er komt niks van terecht, zie je dat? Ze zijn met genoeg mannen, daarna, ze hebben een leger, maar er komt niks van terecht. Hoe vaak kom je die dingen niet tegen? Kom je ook wel eens tegen in je leven dat je zegt, oh, is dat zo, maar er komt er nooit iets van. Ja, nou, dat komt ook niet als je dus doet wat deze mannen doen. Die gaan met elkaar deze kant op. En, nu wordt het, moet je kijken. Dit staat in vers 10. En dan wordt hij wakker. En dat is niet die koning van Israël, dat moet nog komen, die wakker wordt. Die van Israël die zegt, och, dat de Heer, wat doet hij nou? Weet je wat hij doet? Hij geeft God de schuld dat dit gebeurt. Dat is altijd, dat is niet vreemd, want zo is... Wie is er zo begonnen? Die vader van u. Die vader van u. Adam. Is het Adam of Adam? Oh, hij stond al voor een naam toen, hè? Nou, in ieder geval. Dus daar is begonnen. Maar tegelijkertijd, hier staan ze nu. Hier staan ze nu. Zien we wat? Nou, het hele deze drie. Dat was helemaal niet waar. Want Joram, die was er zelf mee begonnen. Was helemaal niet van de Heer. Er was niks van de Heer bij. Hij had niet eens aan de Heer gedacht, want hij diende nog de Baal. Ziet u hoe zelfs de goddelozen die niet naar God kijken, hoe die mooi over God kunnen praten. Soms vloeken ook, maar tegelijkertijd hoe ze mooi over God kunnen praten. Mensen kunnen zo heel geestelijk praten soms. Een verschrikking. Wanneer je dat geestelijke praat hebt. En er is geen glijntje waarheid in. Je kan het van een kilometer af proeven. Nou, we gaan maar verder. En dus die koning van Israël die zegt. Deze drie koningen geroepen heeft om die in de hand de Moabieten. Oh, nu, God die laat ons in de hand van de Moabieten gaan. Zo, hij geeft God een schuld. Maar hij zegt, we gaan wel verloren aan de Moabieten. Nou, dat is een geweldig uitzicht dat die mensen ook hebben, hè. Hebben we ook zo'n uitzicht? Of een betere uitzicht? Nou, dan moet je precies niet met Joram meegaan. Want als je met Joram meegaat en dan ook nog Edom, je ziet hoe dat werkt, hè? Dat is wel heel belangrijk, hoor, dat we zien hoe dat werkt. Dus Jozefat die gaat met Joram mee. En dan gaan ze ook met Edom mee. Je moet beslist niet denken dat ze Edom mee krijgen. Nee, je gaat met Edom mee. Zo werkt dat. Altijd weer, hè. In dat leven, in dat geestelijke leven. Hier, we moeten die even een beetje helpen. Ja, dacht je dat? Dacht je werkelijk dat het... Heb je wel eens iemand geholpen? Gaan we al in de fout? Vaak wel, hè? Vaak wel. Ja, gewoon iemand helpen. Dat valt zo tegen, hè? En wat is de beste help die je iemand nou kan geven? Oké. Wijzen naar de Heer. We gaan verder lezen, want dit Ik, eigenlijk, dit heb ik, wat van die stukken, die heb je zo vaak gelezen. En tegelijkertijd is net zo spannend of dat je ze nog nooit gelezen hebt. Vind je dat ook wel eens? Ik heb van die verhalen in de Bijbel, die ik, nou, hoe vaak heb ik ze gelezen? Bijvoorbeeld als je David op Goliath afziet, zou hij het halen? Dat is toch spannend, hè? Of? Nou, sommigen wel. En vind je het spannend?
Ja.
Goed, gaan we verder. En Jozef, nou komt degene die wakker wordt. Is jammer dat hij dat niet eerder gedaan heeft, hè? Dus als je nou zo begonnen was, dat was toch beter geweest? Moet maar kijken. En Jozef had zeiden, is hier geen profeet des Heren? Dat wij door hem de Heren mochten vragen, maar dat neemt na in ieder geval een week zonder te gaan. Eigen weg te gaan. Dat neemt na een week en in de benauwdheid te komen van, we gaan allemaal omkomen van de dorst. Geen water. Geen water. Dat is wat. Je ziet hoe lang dat we bezig kunnen zijn met iets, met onze moeilijkheden, onze problemen. En we zitten eraan te werken, jongens. Geweldig! Er moet hier toch wel wat gebeuren. En er gebeurt me niks. Het wordt alleen erger. Dat is wat. Dat is wat. Ja. 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 Hé, weet je wat we doen? We gaan de Heer vragen. Misschien heeft die wel een antwoord. Misschien had dat even eerder moeten bedenken. Jozefat zeide, is hier geen profeet des Heren dat wij door hem de Heren mochten vragen. En er is blijkbaar niemand die erin geïnteresseerd geweest is. Want als je dit leest, dan staat er heel eenvoudig. Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israël. Voor de rest, Joram wist het niet, Jozefat wist het niet. Nou, Edom die weet het natuurlijk helemaal niet. Er is niemand die eraan gedacht heeft. Of opgevallen is, hier wandelt de man van God midden tussen ons in, en die kan ons vertellen de kant die we op moeten gaan. Nee, het is niet waar. Is dat niet triest? Is dat niet in triest? En geliefde, ik geloof dat zo het meest van christendom op dit moment bezig is. We moeten. Een van de woorden die we nou vandaag nog alles meekrijgen is laagdrempelig zijn. Lijkt wel een heel mooi woord, hè? Lijkt een heel mooi woord. Ik denk dat het beter zou zijn als we een drempel hadden die de Heere liet zien. Als we een drempel hadden waarbij mensen wisten, als ik hier binnen ga, dan ga ik het woord van God horen. Ik denk dat dat beter is. Maar weet je, het woord van God geeft aanstoot. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, misschien stoot het iemand genoeg aan om te komen. En dat is de bedoeling er wel van. Want er is niemand die zit te wachten op een flauw praatje. Er wordt niemand door tot de Heer gebracht. Nee, het moet duidelijk zijn. Duidelijk, gewoon duidelijk. En hier zie je dat duidelijk voor je. En als we nu te alle tijden daarop gericht zijn om de duidelijkheid van God te zien, ja, dan komen we wat verder, hè. Dus hier is die. En niemand die wist, hier is Elisa. Elisa was net als Elia, een man van gelijke bewegingen. Maar hou wel even in de gaten, hij was wel een man van God. De zoon van Safat, die water op Elias handen goot. En dat is er een van Israël. Dit is niet een van jullie die dat zegt. Nou was natuurlijk Elisa en Elia waren profeten in Israël. Niet direct in jullie. Maar je had eigenlijk wel een beetje verwacht dat van onder Jozefat, dat er toch wat doorging, dat ze toch wel van die Elisa ook gehoord zouden hebben, en de bewegingen ervan. Nee, dat was er dus niet bij. En Jozefat zei, hoe komt het nou, hier zegt Jozefat, die weet het dus wel. Joram weet er niks van. Die is er helemaal niet mee bezig, hè. Jozefat, die zegt, des Heere woord is bij hem. En nu komt er toch wel een mooi stukje hier zo, hè. Toen ging ze toch met z'n drieën er naartoe. Ik weet niet wat hem van Edom ook mee ging, die zal ook wel mee gesjouwd zijn. Maar die geloofde er helemaal niet in natuurlijk. Dus nou, ze met gaan met de oude naar Elia toe. Elisa. Ik heb de correctie naast me. Dus, en, maar goed hè. Bijbel zegt, he that find his wife finds a good thing. Dus, Jozefat zei dus, des Heere woord is bij hem, zo togen tot hem af, de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom, de razen. Maar Elisa zei tot de koning van Israël, wat heb ik met u te doen? Zo, dat was nou geen beetje toegeven, hè? Dus nou, je zou zeggen, nou, zou Elisa nou niet blij zijn dat hij ook komt, hè? Dat hij ook meekomt? Dus die van Edom, ja, ik weet niet of er nog iets tegen hoeft te zeggen. Maar tegen die van Israël, tegen Joram, hè? Dat is tenslotte zijn koning als er op aanloopt, hè? En dan zegt hij rustig tegen hem, wat heb ik met u te doen? Wel eerlijk, hè? Wel eerlijk, ja. Het mooie is dat, hè? Ga heen tot de profeten uw vaders en tot de profeten uw moeder. Oeh, we weten wat ik dat laat, hè? Ja, nou. Doch de koning van Israël zei dat tot een... Nee, want de Heer heeft deze drie koningen geroepen. Nu heeft hij niet met de Heer, waarom begon hij dan niet mee toen hij begon? Dus, wat is die mens toch? Averechts, hè? Vind je niet? Dat die mens averechts is. Heb je dat vinden? Het gaat natuurlijk niet om mij niet te vertellen, maar eventjes voor jezelf. Vind je dat niet vaak in je eigen leven zo? Dat je bent druk bezig en je oh, ja, ik moet dit doen en dat doen en geen doen. En dat. Oh, het lukt maar niet, hè. Oh, misschien ben ik al te ver. Misschien ben ik verder als dat ik gaan moest. Misschien moet ik helemaal teruggaan naar het begin. Als je een probleem hebt, dan moet je altijd teruggaan, helemaal naar het begin. En dan, hey, hoe vaak is het niet wanneer je een probleem hebt en je gaat... Ik bedoel, in de Bijbel ga je terug naar het begin. En dan zie je datzelfde probleem daar rijzen. En dan zie je hier ook kunnen voorkomen. En dan zie je door de hele Bijbel heen zie je dat weer terugkomen. En dus iedere keer krijgen we weer die waarschuwing. Hé, je bent te ver vooruit, joh. Je bent veel verder als dat je had moeten zijn. Waarom? Ja, als je begint met de Heer. Dan komt het heel anders uit. Maar als je eerst maar gaat doen wat je denkt dat je moet doen... En dan ga je eens kijken of dat wat de Heer ervan vindt. Ja, dan ben je wel een beetje natuurlijk achter zijn woorden bezig. En in ieder geval, de Heer, Elisa, die zei heel rustig, ga maar naar je eigen profeten, die van je vader en je moeder. Nee, maar niet de Heer heeft deze koning geroepen om hem een gebied aan te geven. En Elisa zei er zo waarachtig, als de Heer schade leeft van wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Zo, dat is plat. Dat is plat. Hè? We zouden niet eens te me kijken. Geleden, het laat wel zien dat de dingen van de wereld, daar mogen we geen eens acht op slaan. Want dat neemt alleen maar... Geeft alleen maar onrust en het neemt de weg, de vrede van de Heer Jezus. Hier, nou Joram heeft dat niet eens gekend natuurlijk. En daar staat hij. Nu dan, denk mijn speelman, en het geschied als de speelman op de snaren speelde, de hand des Heer op hem kwam en hij zei, zo zegt de Heer, maak in dit dal vele grachten. Je ziet hoe mooi dat God altijd weer te werk gaat. Hier, deze, je kunt gerust zeggen, nu met z'n drieën, deze drie, met alles wat eromheen zit, die zijn de verkeerde kant op. En dan moet u eens kijken naar die geweldige genade van God. die geeft toch door zijn knecht, geeft hij nog een antwoord. En ik wil zeggen dat vandaag aan de dag God nog een antwoord wil geven in deze tijd. Dat God is niet stil. Maar als wij luisteren. Als wij luisteren. Wat wilt u dat ik doen zou? In de vervelendste, moeilijkste problemen, moeilijkheden, noem maar op. Dat, hey, kunnen we stil zijn en zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Ja, daar ligt toch het hele antwoord. En dus, hier is hij. En dat de hand des Heeren, die kwam op. En zei zo zegt de Heer, maak dit dal veel grachten. Dat is niemand zo'n werk. Want zo zegt de Heer, gij lieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden. Zo, het is geen, laat ons duidelijk zijn, het is geen kansspelletje. Ik denk dat in Christendom er wordt vaak een kansspelletje gespeeld. Maar hier is geen kansspelletje. Het is niet, dus als het regent, dan lopen die grachten vol. Nee, er is geen regen, er is zelfs geen wind. God die gaat dat doen zonder dat alles. Bijzonder is dat, hè. Bijzonder is dat. God die gaat altijd doen op een manier, hij zegt, dat had echt geen mens kunnen bedenken. Dat had geen mens kunnen bedenken. Dat dat zo kon. God heeft heel andere gedachten dan wij. En God die wil dat wij zien wat hij voor ons heeft. Dat betekent dan soms gewoon stil zijn voor God. Stil zijn voor God. Heel bijzonder hoe God wil dat we luisteren. En tegelijkertijd, als we stil zijn, dan kan het zijn dat hij een hele tijd toch niets zegt. En dat wij dus alleen maar stil hoeven te zijn. Wees stil en weet dat ik God ben. Oh, hoe bijzonder is onze God. Hoe bijzonder is onze God. Zijn naam is wonderlijk. Wonderlijk. En zo kwam hij ook tot die vader en moeder van Simpson. Wonderlijk. Zijn naam is vrede. Zo kwam hij ook tot Gideon. Zo bijzonder. Ja. Zijn naam is ook degene die voorziet. Zo kwam hij ook tot Abraham en Isaac. Is uw God zo wonderlijk? Is uw God die herder die de zielen verlost en leidt en laat zien de weg? Wat een liefdevolle herder dat we hebben. Een liefdevolle herder. Die zo bezig is met zijn schaapjes. Die zegt, wat ben je toch bezig? En dan loopt weer zo'n schaapje en dat loopt weer tot het eind toe van die klif. En dan hangt hij bijna over die klif nog net aan een struikje. En die herder in zijn bezorgdheid neemt dat schaapje weer mee. Oh, ze waren als schapen die geen herder hebben, zegt de Heer Jezus. Want heel Israël was verstrooid. Oh, hoe moet het aan het hart gegaan hebben van de Heer Jezus. Hoe moet het aan het hart gaan van een hemelse vader. Die zo ziet hoe dat volk, als je daardoor leest in het Oude Testament en je ziet hoe God zo met dat volk begaan is. Ze zo roept en ze zo iedere keer weer hun eigen weg gaan en verdwalen. Eigen weg, dwaalweg. Eigenlijk. Dus mijn vraag. Bent u, ben ik, anders dan deze mensen? Of kunnen we ervan leren? Wat ook de bedoeling is natuurlijk. Om te luisteren. Ja, God. Wat durf ik te luisteren? Naar God, alleen. Zonder dat ik beïnvloed word door wie of wat ook. Er zijn genoeg invloeden. Dat is de invloed van een Jozefat. Veronderstel, je bent een profeet net als Elisa. Dan is dat die invloed van Jozefat. Dat is de invloed van Joram. Dat is de invloed van een Edom. En dan dat Moab waar we naartoe moeten om. De invloeden die om ons leven heen zijn. Die zijn sterk. Die zijn sterk. Die zijn niet min. Daar moet je beslist niet mis over denken. En we moeten erg in deze tijd. Moeten even. Dat is ook een lied. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts zonder hoon en spot. Bergen zullen wankelen, maar Gods woord houdt stand. Veilige gids naar het eeuwige vaderland. Hoe groot is uw God? Hoe groot is mijn God? Elisa's God en Elisa's God en Elia's God, die is groot. Veel grachten. Er komt water aan. Er komt water aan. Zien we uit naar het water van het woord, dat zo voort mag vloeien, dat zo in kracht mag voortgaan, dat een stuw is, is dat woord van God een stuw dan, een stuwen in uw leven? Of is het iets dat we gewoon zijn om te lezen? Want zo zegt de Heer, gij zult geen wind zien en gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Daartoe, is dat slecht in de ogen des Heeren? Hij zal ook de Moabieten in uw lieder hand geven. Ziet u de geweldige genade van onze Heer, van onze Heiland, van onze God? Geweldige genade. Vrienden, die genade is ook voor u en mij. Bent u dankbaar voor de genade die tot uw hart komt? Want genade betekent, we krijgen hetgeen dat we niet verdiend hebben. Goede tierenheid betekent dat we niet krijgen wat we wel verdiend hebben. Dat is goede tierenheid. En dat is de grootheid van onze God, om dat te zien. Nou, ik wil even meenemen naar wat nieuwe testamentische gedachten aangaande wat van deze woorden. En dan kijken we eerst even naar Efeze, het vijfde hoofdstuk. Efeze, het vijfde hoofdstuk. Dan wil ik een paar versen met u lezen. En ik lees van het 11e vers. Efeze 5 vers 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Maar bestraft ze ook veel eer. Je kunt dus direct zien het werk dat of waar Elisa mee bezig is. Ja? Die is niet gekoppeld aan. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Licht. Vrienden, wat een nood hebben we om dit licht te laten schijnen. Het licht van het woord van God. De Heer Jezus Christus, het levende woord, dat hij overal rondstraalt, want dat is hetgene dat ons bewaart. En daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Wat een licht is dat, hè. Ja, dat is echt staan in lichte laaien. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijze, maar als wijze. Dat voorzichtig wandelen. Ik heb het wel eens vaker uitgebeeld. Van de Heer, maar het doet me toch altijd denken. Ik zie nog steeds dat toesje lopen. Vroeger hadden we van die muurtjes zo achter. Ik weet nog bij een oom en een tante daar in Terneuzenhuizen. Van die muurtjes. En dan mocht niemand overklimmen. Dus dan staken ze daar zo glas bovenop. En als je dan een poesje zag wandelen daarop. Die wandelde, die rende daar niet op. Want die wist wel wat er aan de hand was. En die wandelde erop. Weet je hoe die dat deed? Heel voorzichtig. Voetje voor voetje. Voetje voor voetje. Voetje voor voetje. Eén stapje tegelijk. Zo wandelde dat poesje op. Dat wandelt voorzichtig, hè? Wandel voorzichtig hier zo. Niet als onwijze, maar als wijze. Want wat gaat er aan gebeuren? Dan ga je voetjes snijden, hè? Ja. Dan snij je in je eigen voeten. Hè? Daar schrijft de Bijbel trouwens ook over, hè? En dan staat er hier nog iets. De tijd uitkopende. Terwijl de dagen boos zijn. Wij zijn natuurlijk weer een beetje verder in de tijd dan Joram en Jozefat en al die anderen. Wij zitten nu in deze tijd. En gelooft u ook dat de Heer Jezus spoedig komt? Dat hij komt in de wolken en zijn bruid tot zich neemt? Oh, hij komt! Hij komt! En wanneer we niet voortdurend denken, hij komt, ik ga hem zo zien. Het is beter om daarmee bezig te zijn, dan met al die andere dingen in het leven. Want dan ben je er ook, je wilt er toch gereed voor zijn. Gereed. Ben je daarvoor gereed? Ik zou een moeilijk voorbeeld aanhalen. Dit gebeurde niet vaak. Maar het gebeurde wel eens, dat ik zal nooit vergeten, mijn vrouw was een keer op visite bij haar zuster. Dat was nogal een eentje verder weg, een anderhalf uurtje rijden, denk ik. En wij hadden in die tijd hadden we een paar jongens in huis, dat was op de boerderij dus. En dat was voordat we de Heer kenden. Een paar jongens in huis en zo hadden we nogal wat andere werkzaamheden die ook bij het huis betrokken waren. En die dag zou ze thuis komen. Maar het was aardig veilig. Want ik ging ze ophalen. Ik wist dus wanneer ze thuis kwam. Want ik ging ze ophalen. En ik had die jongens wel even de pin op de neus gelegd. Jongens, denk erom dat alles netjes is wanneer we terugkomen. Dat moet heel netjes zijn. Dus sinds die tijd is dat ook geweest. Hè? Ja, ja. We waren een keertje, we woonden in een huis in Canada, dat nou nogal wat werkzaamheden nodig had. En mijn vrouw die was een keer, had zo'n operatie, dus die was niet thuis. En terwijl ze weg was, hebben we een keuken herbouwd. En dat was zweten, dat was nachten werken zelfs, van wanneer we halve nachten, om dat af te krijgen, voordat ze kwam. Net toen ik ze weer op ging halen en ze binnenkwam, toen veegde die timmerman die bij ons was, die veegde net het laatste zo van de aanrecht af. Zo. Dat is wel net op het nippertje redden. Dat is een beetje te close for comfort. Wat? Maar geliefde, wij kunnen nu gereed zijn om hem te ontmoeten. Want dat is het belangrijkste in het leven. Mm-hmm. Nu geloven we dus wel dat hij komt en dat hij spoedig komt. Dat hij eigenlijk gereed staat om te komen. Maar geloven we werkelijk dat dat het belangrijkste is in het leven. Het belangrijkste. Niet dus net, ja ik moet nog even. Nee, ik moet dus niks meer. Dit is het eerst. Hier hebben we er dus de tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn. Daarom is het niet onverstandig, want u kijkt wat er hier staat. Dus daar leidt hij naartoe. Je zag dus bij Jozefat en Joram en zo, die begonnen na de tijd, hè, naar de Heer te vragen. Maar, ja, Joden die vroeg geen man in, die gaat leeg op de schoot. Maar hier zo, daarom zei het niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren zijn. Dat je die weet. Eerst, voordat je enige ondernemingen hebt, dat je eerst zegt, wat wil de Heer dat ik doen zou? Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Je kunt beter iets niet doen. Dat is best een heel sterke uitspraak natuurlijk. Maar je kunt beter iets niet doen, als het doen zonder dat je weet, dit is van de Heer. Want, moet je luisteren, veronderstel, je hebt een heel goed plan. En er is echt niks mis mee. Dus ik bedoel, je kon er geestelijk kon je er geen aanmerking op maken. Maar, veronderstel, het is niet van de Heer. Dan ben je nog niet achtergekomen dat het van de Heer is, of wat? Soms hebben we hele goede plannen, hè? Maar dan moeten we wel erop rekenen dat je heel wat tijd verliest. Want je bent daar dan mee bezig. En dan moet je die hele weg weer terug tot bij het begin. Want daar gaan we beginnen om te zien wat wil de Heer. Dus je kunt, wat dat nog gaat duren, dagen, maanden, jaren. En die gaan dan echt niet als een schaduw voorbij. Die duren dan juist heel lang. En die moet je toch helemaal weer terugkomen tot hij bij het begin te bent. Dus net zoiets als Monopoly spelen, hè? Terug naar af. Ja. Ja, dat is al heel. Dat heb ik wel eens gespeeld toen ik heel jong was nog. Heel jong. Hè? Want dus nu ben ik jong. Toen was ik heel jong. Oké, dus u ziet wat er hier staat. En, laat ons hier. Het volgende vers is iets moeilijker te lezen. Want hier ontmoeten we iets heiligs. Dat is de heilige koe van Nederland.
Is het een draad?
Bestudeer het maar eens. Dat is de heilige koe van Nederland. Komt daar niet aan. Want dan gaat het niet best. Maar ik ben nog steeds dankbaar dat hoe lang dat was. Nu, deze maand, is dat 44 jaar geleden. Dat ik daar zat, alleen. Toen was mijn vrouw ziek in huis. Ik was thuis. Kinderen waren in bed. Zat ik te lezen. En er stond dit. Als u uw wijntje drinkt. En uw sigaretje rookt. En uw kinderen die zijn tieners. Dan zullen die zeggen, dan kan ik mijn jointje wel nemen. Ik dacht erover na. Ik was nog niet zo lang tot bekering. Ik zeg, heren. Ik zou niet weten hoe ik hier vanaf moet komen. Maar als u het wegneemt, dan is het weg. Heel bijzonder, de volgende avond werden de kinderen en ik werden gevraagd door een vriend aan de broeders. We zouden daar eten. We zouden gaan eten. En de vriend zegt, wat wil je drinken? Ik zeg, ik ben gestopt. Er was geen vraag meer, er was niks meer. We gingen eten. Dat is de laatste keer. Ik heb nooit iets opgegeven. De Heer heeft het weggenomen. De Heer heeft het weggenomen. Dank God. Dank God. Dank God. Dat is alles wat ik kan doen. Alles. Hij heeft niet alles weggenomen wat ik kwijt zou willen zijn. Maar dat heeft hij wel weggenomen. Er is nooit in teruggekomen. Ja. En dat is heel dankbaar voor. Maar in ieder geval, maar ik noem dat de heilige koe van Nederland. Goed, we gaan een beetje terug in 2 Korinthe. Het 6e hoofdstuk. Er staat hier ook iets over. Twee Korinthe, het 6e hoofdstuk. Ik lees u daarvan vers 14. Heel duidelijk. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? U ziet dus al die vergelijkingen die hij hier zo maakt, hè? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? U ziet, we konden dus helemaal teruggaan en zien hoe Jozefat en Joram, hoe dat samen ging. En daar heb je Elisa. Daar heb je Elisa. Daartussen. En hij werd gekend, niet als de profeet, maar als de man die water goot op de handen van Elia. Weet u wat ik daarin proef? Een nederigheid. Elisa die best veel in zijn mars had, zouden wij zeggen. Hij was tenslotte degene die een bedrijf had. En daar hij het hoofd van was. Er waren in ieder geval 12 die met hem aan het werk waren. En hij in zijn nederigheid is degene die water goot op de handen van Elia. Ik denk dat Elia een heel bijzondere man was. Maar dan wandelde hij natuurlijk. En tegelijkertijd denk ik nou niet dat hij de makkelijkste man was om water op de handen te gieten. Heb je er wel eens aan gedacht? Ik kan me dat voorstellen. Dus laten we het even letterlijk zo nemen. Weet je dat andere kant? Heb je wel eens voor iemand gewerkt die niet te makkelijk was? Toen ik begon te werken, toen was ik 16. En toen begon ik te werken voor mijn neef, die is 13 jaar ouder dan ik, dus die was niet te makkelijk. Dat was niet alles. Dan had je ook nog de opperknecht, en daar was ik dus ook onder, en die was helemaal niet makkelijk. Dan had je ook nog een voorman, en die was net zo min makkelijk. Voilà, ik kon me daar allemaal goed opschieten, maar je moest wel zorgen dat je luisterde. Dat was niet altijd een makkelijke tijd. Maar ik heb er wel veel van geleerd. Ik heb er niet veel verdiend. Maar ik denk dat ik mijn verdiende loon gehad heb. Ja. Dus soms dan kunnen we iets. Oké, we gaan hier even verder. Want dus u ziet wat er allemaal staat hier. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Moet even nadenken, de tempel van God. Want even als u in het eerste brief gaat, dan staat er, gij zijt de tempel. Dit is een tempel van God. En hoe ga je daarmee om? Heb je recht om te doen met deze tempel wat je doet? Heb ik recht om te doen met deze tempel wat ik doe? En dan moet ik gewoon zeggen, in mijn leven, dat het nu moeilijker is dan ooit. Waarom? Als de Heer je laat zien, en weet je hoe de Heer soms werkt, dat heb ik hier toch gezien, hij liet die mannen, Jozefat, met Joram meegaan, hij zei, hij stond niet zo, je kunt niet verder. Want ik hou je tegen. Nee. Hij liet je gewoon een eentje meegaan. Hij liet hem helemaal meegaan. En dan komt Edom er ook nog bij. Soms laat hij een eentje gaan. Ook wanneer ik het ergens niet mee eens ben. En je laat dat ook nog even weten. Heb je dat ook wel eens? Mensen. En dan zeg je even laat het. En dan houdt het aan. En die zegt. Komt ze zo. Ja, ze heeft wel gelijk. Je hand zit hem. had dat nooit moeten zeggen. Waarom heb ik dat gezegd? Ja, het is nu niet meer een kwestie van, oh, ik heb dit of dat of geen gedacht. Nee, nee. Dus, ik heb iets gedacht. En dan lees ik in de schriften, gij kent van welle mijn gedachten. Dat is wat. Gij kent van welle mijn gedachten. En als ik dit dus lees hier, heeft dat niet alleen maar, is niet voor mij een kwestie van, nou, maar die dingen, ik doe niet zoiets. Nee, maar wat denk ik aan? Wat denk ik aan? En dan moet ik wel verder naar de schriften toe, want dan denk ik aan Hebreeën bijvoorbeeld, dat 9e hoofdstuk, en dat vertelt me dat hij zijn bloed reinigt mijn geweten. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat mag weten. Oh, dat moet je wakker lezen, hoor. Want dat geeft de kracht om verder te gaan. Zo, iedere keer weer is het het woord van God, dat God naar voren brengt, en dat is die stuw als het ware, om te laten zien, zie, dit is het leven met de Heer Jezus. Want gij zijt de tempel van de levende God, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, en ik zal onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn, en ze zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, scheid u af, zegt de Heer, en raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u aannemen, bijzonder. God zal mij aannemen. We hebben het dan eens over God aannemen. Kom maar die uitdrukking natuurlijk tegen, dan in Johannes 1 vers 12. Maar tegelijkertijd, oh geliefde, heb ik hem aangenomen? Ja, maar hij heeft mij aangenomen. Hij heeft mij aangenomen. Zo, dat is bijzonder. Maar kijk wat hij zegt, hoe hij dat zegt. Wat een boek vol met genade dat is. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult met ons zonen en dochter zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Zo, dat is een rijkdom, vrienden. Daar kun je in leven, hè. De Almachtige zegt dat. De Almachtige. Is uw God de Almachtige God? Want als hij de Almachtige God is, dan hoeft hij ook nergens mee te zitten. Wat dan kunnen we rustig zeggen. He's got the whole world in his hand. Ja, dat wil ik zeggen. Of niet? Ja. Allemaal een beetje voorzichtig met hem. Ja. Voorzichtig wanneer we niet voorzichtig moeten zijn. Hè? En niet voorzichtig wanneer we voorzichtig zouden moeten zijn. Zo is de mens. Dat is een beetje omgekeerd. Heb je ook wel eens. Heb je ook wel eens het idee. Dit is net omgekeerd. Zeg het wel eens. Het is een omgekeerde wereld. Maar nee, het is, de wereld is niet omgekeerd. De mens is omgekeerd. Hè? De wereld is nooit. Die niet anders. Daar zijn we verder mee. Maar de mens. Maar is dat niet rijk geleden? Ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Zo. Kun je daarmee verder? Kun je daarmee verder? Kun je daarmee leven? Dat de Heere die laat hier zien, oh, dit is het leven. Nou, we gaan nog. Ja, dat is toch wel mooi. Zo, even kijken. Dat is in het eerste hoofdstuk van Openbaring. Openbaring. Zal ik het nog een keer zeggen? Ik hoor zo vaak openbaringen. Maar het is de openbaring, niet van Johannes. Maar het is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dus, en die God gegeven heeft. Zo, ja, de opschriften in uw Bijbel, die zijn niet geïnspireerd. Het is de Bijbel zelf die geïnspireerd is. Hè? Dus zelfs de versen en de hoofdstukken zijn niet geïnspireerd. Het is alleen met het woord is geïnspireerd. Hè? Maar goed, we gaan even een paar dingen bekijken. Want dan zie je dat je dat het leven daarin hebt. Oké, dus hier lees ik eerst vers 3. Zalig is hij die leest. Dat is punt 1. Hey, voor degene die preken, dat is een goede outline. En zalig is hij die leest. En tenzij die horen, punt 2. De woorden deze profetie. En die bewaren, dat is punt 3. Je ziet hoe dat een climax is, hè? Dat gaat omhoog. Hè? Eerst lees het, dan bewaar je het. En dan, zo. Dat is het bewaren. Horen, lezen, horen en bewaren. Hetgeen, want de tijd is nabij. De tijd is nabij. Zeg, hoe zegt u dat? De tijd is nabij. De tijd is nabij. Zodat dat stilt op je hele leven. De tijd is nabij. En, moet luisteren, dat heb je wel eens gehoord, maar onze voorganger is altijd, ik kijk iedere morgen. Zou u vandaag komen? Dat is meer dan 44 jaar geleden. Dan zou ik zeggen, als je zo gauw komt, waarom zou je dan naar Bijbelschool gaan? Wij gaan gewoon door totdat hij komt. Zie, totdat hij komt, gaan we door. En dan, als dat zo is, lig je de gat nog mee in de opname. Dan zeg je, nou, als jij zo door bent, ben je al opgenomen, maar goed. Dat kan ook nog. En vers 5 leef ik even met u. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Zo. Dat is rijk. Gewassen in zijn bloed. Dat is rijk. Dat is ook rein. Dat is pas rein. Gewassen in zijn bloed. En dat is rein. Maar dat is ook rijk. Dat is heel rijk. Om gewassen te zijn in zijn bloed. Om te weten. Ik ben nu rein voor hem. Oh. Dan kan hij ook mijn hand vasthouden. Ik vind dat zo mooi, dat staat in Jesaja 41. Hij grijpt de rechterhand. Ik lees dat eigenlijk gezegd iedere morgen. En ik zeg, hier is de Heer, hier is die. Maar ja, ik moet de dag verder, hè. Uit bed, en dan eerst dat, en dan gaan hand in hand. Dat is ook een liedje van, hand in hand met Jezus over het ruwe pad. Dat ken je toch wel, hè? Kijk. Dat is het. Nou, en dat is het leven. Hand in hand met Jezus. Wat mooi, hè? Dat zo de bedoeling is. En dan zie je verschillende vergelijkingen. Want soms heeft hij de vergelijking. Want hij vergelijkt het soms ook met schaapjes natuurlijk. En dan komt weer zo'n schaapje dat weggelopen is. En dus toen... Ben je ons weggelopen? Schaapje? Oké. Okay. Komt hij achterop. En wat zegt hij dan? Smerig schaap. Maar dat zouden wij dat niet doen? En de Heer die legt dat schaap op zijn schouder en zegt, ik hou toch zo wel van je. Hou ervan. Dan moet je erop passen. Toch? Hoe gaan we met een schaapje om? Ben je ook een beetje kort van achterwielen soms? Of is die uitdrukking niet meer levend? Nooit gehoord?
Nee.
Oh, nou, dat zijn... Dus, dat zijn mijn moeder altijd zo... Maar ja, dat is even geleden natuurlijk. Dat was niet gisteren. En in ieder geval, wij zijn hier. Dus u ziet wat er hier gebeurt, hè. En die er staan twee dingen hier dus, die we even bekijken. Die ons heeft lief gehad. En dat is continu. Continu. Dat gaat altijd door. Dat is dus niet een eenmalig gebeuren. Of op een bepaalde tijd. Hij heeft altijd lief. Je hebt geen moment geleefd waarin de Heer je niet lief had. En om in die gedachte te leven, gewassen in zijn bloed, dat is eens en voor altijd. Wat een heerlijkheid in zo'n tekst hier, zo voor ons. En ik moet nog even verder, dit beschrijft natuurlijk helemaal de Heer Jezus, maar dan zie ik hier nog iets dat ik ook nog even wil vertellen. En vers, ja, al die versen zijn mooi. Maar hier is er. Hij zegt in vers 17, het laatste van het vers. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels, de hel en de dood. Misschien hebt u dit wel eens gehoord, maar dat geeft niet, dan vertel ik het toch nog eens een keer. Ik denk daarbij altijd aan die jonge man. Zijn vader was een prediker. En hij liep daar in Noorden, Ierland. En als u iets daarvan weet, dan weet u dat dit is een moeilijk plekje. En als u iets van de Ieren weet, dan weet u dat ook dat het niet altijd meevalt. Want die hebben een kort lontje dus. Dat zien we vaak. En die jongen die liep dus door die stad heen. En ineens werd hij gepakt, een paar man. En die hadden zo het pistool op zijn hand. Hij zegt, jullie kunnen niks doen totdat mijn vader daar toestemming voor geeft. Mooi is dat, hè? Van de weeromstuit liet hij hem ook zo gaan. Wij zeggen van de weeromstuit, hè?
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet waar. Het is want de vader, die heeft het in de hand. De Heer Jezus, die heeft het in de hand. En er gaat niets om buiten hem. Nou, waarom ik dat nog even zeg is, dat is natuurlijk iets dat maar een kwestie is van echt een onderdeel van een seconde. Want een trekker overhalen, dat duurt niet lang. En dan is het ook game over. Ja? En tegelijkertijd kan iemand dat rustig zeggen. Zie, dat is toch niet iedereen komt diezelfde dingen tegen. Helemaal niet. Maar wel, we zijn altijd gereed om een antwoord te geven aangaande de hoop die in ons is. Hemelse Vader, het is zo uiterst bijzonder dat we uw woord mogen hebben. Dat we mogen vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Schenkt. U hebt uw zoon geschonken. En gij hebt uw woord gegeven. We mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. De leiding voor ons leven. De liefde die gij erin legt. Het is zo wonderlijk, Heer. En oh, dat de heerschappij van dat leven zo op uw schouder mag rusten. Dat we zo mogen vertrouwen op die levende God. We danken u voor een volbracht werk. Volbracht door de Heer Jezus zelf. Dat we zo uit mogen zien om hem spoedig te ontmoeten. Wat een dag zal het zijn. We verwachten het geheel van u. Ook deze dagen die ons nog gegeven zijn om hier te zijn. Om een licht te zijn. In deze duistere wereld. Dat we in dat licht mogen wandelen. Dat er alles in Jezus de eerste is. Vader, zo willen we deze avond ook een ieder in liefde aan u opdragen. Dat u zo een ieder wil laten zien wat de bedoeling is van het leven met u. Iedere dag met de Heer Jezus is beter dan de dag ervoor. Dat we zo op hem mogen vertrouwen. Dat hem mogen opzien. Hem mogen danken. Loven en prijzen. Tot in alle eeuwigheid. We zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.